Goedemorgen, broeders en zusters, hartelijk welkom. Ook aan onze gasten en onze luisteraars. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u. De kerkenraad heeft gehoord de redenen besloten aan broeder Bernard Mol per 1 december ontheffing te verlenen uit het ambt van diaken. Dit in verband met de dan geplande verhuizing naar Veenendaal Oost. De kerkenraad heeft besloten de lopende verkiezingsprocedure voor de ouderling op te schorten en samen te voegen met de nieuwe verkiezingsprocedure voor de diaken. Daarom roept de kerkenraad de gemeente op om namen in te leveren van broeders die ze naar de norm van de schrift geschikt acht voor het dienen in het ambt van ouderling of diaken. In verband met de huidige samenstelling van de raad en het complementeren van het moderamen vragen we u deze keer op. Als het gaat om over namen voor ouderling, vooral te denken aan broeders met ruime ervaring en gaven om in de moderamen plaats te nemen. Schriftelijke opgaven, zo mogelijk met reden omkleed, kunnen bij de scriba uiterlijk zondag 6 oktober bij voorkeur per e-mail ingeleverd worden. De namen die tot nu toe ingeleverd zijn voor de vacature van ouderling worden meegenomen in de procedure. We vragen u om bij de opgave van namen duidelijk aan te geven voor welk ambt u genoemde broeder geschikt acht. Dan een mededeling met betrekking tot de jeugddienst volgende week. Meneer Wesseling heeft gevraagd of hij volgende week kan voorgaan in de dienst waar zijn kleinzoon gedoopt zal worden. Broeder Christian Abbing zal, zo de Heer wil, volgende week de dienst leiden in samenwerking met de jeugd. En we zien uit naar een mooie dienst. De collecte is vanmorgen bestemd voor Stichting Evangelie en Moslims. Vanmiddag hoopt voor te gaan dominee Nijhof. De dienst wordt gezamenlijk met Oost gehouden en begint om 4:30. Verdere mededeling. Jaco de Wit en Melanie Schouten zijn van plan te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit, zo de Heere wil gebeuren, in de kerkdienst op 4 oktober om 4:00. In de dorpskerk in Maarsbergen.
In deze dienst hoopt dominee Wesseling voor te gaan. Moeder van der Laan heeft verder nog wat mededelingen omtrent de activiteiten na deze dienst.
Goedemorgen. Vandaag is na de dienst het koffiedrinken niet in de kerk, maar op Quintlooien. Eigenlijk gaat dat al jarenlang zo en voor mij hoeven we daar niet zoveel woorden aan te wijden, maar ik vind het ook wel leuk om in plaats van Astrid dat een keer te doen. Dus na de kerk, picknick, koffie en ontmoeting in Quintlooien. Voor degene die niet weten waar het is, vraag het even aan je buurman die naast je zit of achter je zit. Als mensen geen vervoer hebben, zeggen ik weet niet hoe ik er moet komen. En dan is het de meest logische oplossing om mezelf beschikbaar te stellen. Kom, schiet mij aan. Maar ik vind eigenlijk vanuit de gemeente zijn vind ik het leuker als je het zelf vraagt. Mocht het dan nog niet lukken, kom dan bij mij en vraag aan mij of ik vervoer kan regelen. Of anderszins, denk ook aan stoelen. Het wordt, denk ik, net als elk jaar een mooi samen zijn na de dienst. Iedereen van harte uitgenodigd daar.
In deze dienst gaat dominee Hotland ons voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen. Goed om elkaar weer te ontmoeten op deze mooie stralende dag als gemeente en samen willen we God dienen op zijn dag en wij verwachten, verlangen de hulp van de Heer. Daarbij zullen we dat staande zingend beleiden. Als gemeente van de Heer Jezus bij elkaar zijn, wil de Heer ons ook groeten en ik mag die groet aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou. En vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Zoals we zien wordt er ook muziek gemaakt vandaag. Altijd wel muziek, maar nu nog meer muziek. Maar wij zijn zelf ook de muziek natuurlijk. Hè? Onze stemmen zijn ook instrumenten. We zingen, geef me het kerkboek 231 vers 1 en 2. Maak muziek voor God de Vader. Laten we dat samen doen met onze stem of instrument.
Thank you.
Zullen we samen gaan bidden, ons hart brengen voor Gods troon. En direct aansluiten aan ons gebed zingen we psalm voor nu nummer 16. Dat is eigenlijk ook een gebed, ook een geloofsbelijdenis. We zullen samen naar God toe gaan. Heere God, onze Vader in de hemel, dank u wel dat we hier samen mogen zijn vanmorgen. Dank u wel voor deze nieuwe dag. U liet het weer licht worden vanmorgen. En wat een prachtige dag is het ook weer. De aarde bestaat nog. Wij leven nog. We maken ons zorgen om het voortbestaan van deze wereld, van deze aarde. En we erkennen, Heere God, we hebben daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid. En we belijden u dat wij als mensheid uw schepping behoorlijk ruïneren. U bent het die uiteindelijk bepaalt wanneer het einde van deze wereld daar is. En nu is het de tijd om u te zoeken en te vinden. Nu is het de tijd dat de boodschap van redding door Jezus Christus verteld wordt over heel de wereld. U doet dat, Heere God. Ook hier. We danken u dat we gemeente kunnen zijn van de Heere Jezus. Dat we dat kunnen doen in alle vrijheid. We danken u voor de vele goede dingen die u ons geeft. In elkaar, in het samen zijn. Ook in dit gemeenteweekend. Heer, we erkennen dat we ook regelmatig tekortschieten en vragen u om vergeving. We bidden u of u ons vandaag ook wilt zegenen. Dat uw woord mag klinken, ook in deze dienst. En dat vooral ook ons hart ervoor open is. Dat het niet het ene oor in het andere uitgaat. Heer, geef dat ons hart een akker is waar de zaden van uw woord invallen en ontkiemen en groeien en vrucht dragen. Heer, we bidden u voor de mensen die thuis zijn. Denk aan oudere mensen en zieken die niet kunnen komen. Heer, wil hen geven dat ze toch de verbondenheid met de gemeente mogen blijven hebben. En Heer, vooral ook door u gesterkt mogen worden in hun soms moeilijke situatie. Heer, bidden ook voor mensen die wel lid van de gemeente zijn, maar niet kwamen en daarin een keuze maakten. Heer, u weet wat daaraan ten grondslag ligt aan die keuze. Wilt u ook hen nabij zijn? Wilt u hen, als er belemmeringen zijn, die wegnemen? Als er bekering nodig is, wilt u dat geven? Door uw Heilige Geest. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Blijft toch altijd een mooi lied, vind ik. Psalm voor u 16. We gaan naar Psalm 1. Het hart op de tong. Gods liedboek voor je leven. Dat is, hebben we als titel meegegeven voor het jaarthema over de psalmen. En ik wil graag beginnen vanmorgen met Psalm 1. Gaan we lezen Psalm 1 en daarna lezen we ook nog over Johannes 15, 1 tot 17. Tekst voor de preek zou je kunnen noemen boom of kaf. Dat snap je wel als je Psalm 1 leest. Boom of kaf. Na de Bijbellezing zingen we Psalm 1, vers 1, 2 en 3. Maar er staat NPB achter, nieuwe psalmrijming, maar het is, die kunt u weglaten. Het is de gewone, zal ik maar zeggen.
Ik lees met u Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf, dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Ga ik verder met u lezen Johannes 15. De versen 1 tot en met 17. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank. En verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijft. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief.
Nou, de tekst voor de preek, waar de preek over gaat, hebben we nu eigenlijk twee keer, één keer gelezen en één keer gezongen. Dus het komt tijdens de preek natuurlijk terug. Jullie waren meestal gewend om een week voordat de eerste preek over het thema kwam, al gespreksmateriaal in de postvakjes te hebben. Dat is dus dit keer niet gelukt. Dus, maar het gaat dus een week volgende week, als het goed is, dan ligt het in de postvakjes. In de preken, ik heb eerst een inleiding van de inleiding even op psalmen in het algemeen. Daarna zingen we psalm 98 vers 1. En dan ga ik verder met psalm 1 in het bijzonder. En daarna zingen we een lied van Sela, het woord van God. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is, meeluistert misschien. Ja, het hart op de tong, Gods liedboek voor je leven. Over de psalmen gaat het jaarthema van Oost en West bij de gemeente. Ja, waarom eigenlijk de psalmen? Want iedereen ziet ongeveer, merkt ongeveer wel dat veel mensen eigenlijk meer liever andere liederen zingen. Dus niet voor iedereen geldt dat natuurlijk. Maar bijvoorbeeld bij een huwelijksbevestiging. Dus ik denk dat dat de ervaring is van veel dominees ook. Nou, dan ga je met degene die gaan trouwen, ga je het over de liturgie hebben. Nou, en dan met veel wrikken en duwen krijg je er dan nog één psalm tussen. Dat zijn dan jonge mensen die keuze maken. Maar je ziet het ook bij begrafenissamenkomsten, met ouderen ook. Hè? Want ook dan winnen andere liederen soms terrein. Dus ik wou even aan jullie vragen. Ik maak even onderscheid tussen psalmen en andere liederen. En andere liederen zijn dan opwekking, Sela, Hillsong, dat soort dingen. Wie van jullie zingt het liefst psalmen? Oké. Wie van jullie zingt het liefst andere liederen? Ja, nou, dat is dus wat ik zei. Jullie moesten natuurlijk ook wel zo doen, anders klopt het niet wat ik zei. Maar het geeft wel een beeld. Het is natuurlijk wel zo. Wat zegt u? Evenwicht moet zijn. Dat wou ik net zeggen. Maar goed. De trend is wel natuurlijk dat veel mensen liever andere liederen zingen. Psalmen zijn zo 1950. En dat heeft denk ik gedeeltelijk, want je kunt je afvragen waar komt dat nou door. Het heeft gedeeltelijk te maken denk ik met de melodieën. Wij zingen de psalmen op meestal Geneefse melodieën uit de reformatietijd. Die soms wat treurig aandoen. Gedeeltelijk zal het ook wel met de inhoud te maken hebben. Liederen, zeg maar, of eigenlijk de meeste opwekkingsliederen, die raken sommige mensen toch wat dieper. Raken het gevoel wat meer aan, hoewel de psalmen dat natuurlijk ook heel erg doen. Alleen die hebben soms wat diepere lagen. Je zou het kunnen zeggen wat moeilijker. Je zou er wat meer bijbelkennis eigenlijk ook voor hebben, voor de psalmen. Dus de vraag is, waarom zingen we nou liever andere liederen dan psalmen tegenwoordig? Een deel heeft het er ook mee te maken dat andere liederen vaak anders begeleid worden, met andere instrumenten, wat sommige mensen ook meer aanspreekt tegenwoordig. Nou, andere liederen zingen is natuurlijk helemaal niks mis mee. Als je even meeleest, Colossenzen 3 vers 16, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Nou, het allerlaatste is natuurlijk het meest belangrijke. Zing met je hart voor de Heere. Maar je ziet hier staan psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nu wordt dat wel verschillend uitgelegd. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, psalmen, dubbele punt, lofzangen en geestelijke liederen. Dus die zien daar niet drie verschillende genres in. Ik denk zelf wel dat dat drie verschillende genres zijn. Maar goed, daar kun je nog van mening over verschillen. Maar psalm 98, daar staat, zing een nieuw lied voor de Heer. We gaan dat zo ook zo dadelijk zingen. Zing een nieuw lied voor de Heer. Dus de Heer roept er in een psalm toe op om nieuwe liederen te maken. Zing een nieuw lied voor de Heer. Want God doet telkens nieuwe daden. He, ook na het Oude Testament heeft God heel veel nieuwe daden gedaan in Christus. En daar horen ook nieuwe liederen bij. Dus nieuwe liederen is niks mis mee. Waarom dan toch psalmen als jaarthema? Nou, ik wil graag drie redenen noemen die daarvoor heel belangrijk zijn. In de eerste plaats zijn psalmen liederen die God zelf gemaakt heeft. Het zijn bijbelwoorden door de Heilige Geest geïnspireerd. Van andere liederen kun je zeggen door de Heilige Geest geleid misschien. Maar echt van woord tot woord geïnspireerd door de Heilige Geest, dat kun je alleen van de psalmen zeggen. En ze staan in de Bijbel en het gaat, die psalmen die gaan over de belangrijkste relatie die er is. En je kunt allerlei relaties hebben, maar de man, vrouw, vriend, vriendin, maar de relatie tussen God en jou, dat is de belangrijkste en die wordt in de Bijbel het verbond genoemd. En die liederen gaan daarover. Het zijn verbondsliederen, zou je kunnen zeggen. Dat is de eerste reden. Ze staan in de Bijbel, zijn door God zelf gemaakt. Dus waarom zouden wij het recht hebben om ze te laten liggen? Een tweede reden waarom we de psalmen doen, is een vraag. Deze vraag. Kun je Jezus kennen zonder de psalmen? Kun je Jezus kennen zonder de psalmen? Ik hoop dat je daar eens aan wilt denken. Jezus leefde met de psalmen. Omdat ze over hem gaan. Denk eens aan de heftigste momenten uit Jezus leven. Aan het kruis. Dan zijn er telkens psalmregels op zijn lippen. Kijk maar even mee. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Psalm 31. Ik heb dorst. Psalm 69. Het is volbracht. Psalm 22. Heer Jezus, die ademde de psalmen. Kun je Jezus kennen zonder de psalmen? Als Jezus is opgestaan, is hij in gesprek met twee mensen, twee mannen die er niks van begrijpen waarom het allemaal moest gebeuren op Golgotha. En dan zegt Jezus dit. Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Dus wij moeten die psalmen niet kwijtraken. Die moeten we echt niet kwijtraken. Het gaat over de Heer Jezus. Kun je Jezus kennen zonder de psalmen? En dan een derde reden. De psalmen passen ook heel goed in deze tijd. Want we zeggen wel eens, we leven in een emotietijd. Hè? Wat goed voelt, is goed, zeg maar. Dat is de tijd waarin we leven. Nou, de psalmen raken ook heel veel emoties aan van ons. En dan vooral de emoties in de relatie met God. Psalmen zijn emotionele gebeden, zou je kunnen zeggen. Dankbaarheid, blijdschap, maar ook eenzaamheid en diep verdriet. En ook soms boosheid naar God toe. Zing een nieuw lied voor de Heer. Maar een psalm. Psalm 98, vers 1. Daar wil ik graag nu wat dieper over op ingaan. Boom of kaf? Dat is de keus. Dat is de keus aan jou, zegt Psalm 1. Wat wil je zijn? Hoe moet jouw leven eruit zien? Boom, een diep gewortelde boom, die blijft staan altijd. Of kaf, en kaf is een dun schilletje dat om een korenaar heen zit. En dat kaf, ja dat waait weg. Je ziet hier een plaatje van. Om kaf van koren te scheiden, want het kaf moet niet door het koren heen komen. Er zijn verschillende methoden, maar je ziet hier iemand die dus de graankorrel schudt. En door het schudden dan gaan die schilletjes die gaan los en die waaien weg. Nou, dat is hier het beeld in de psalm. Wat wil je zijn? Wil je een stevige boom zijn die vrucht draagt? Of wil je iemand zijn die kaf met kaf te vergelijken is? Je kunt het scherper maken, de vraag, door te zeggen, wie wil jij zijn? Wil je iemand zijn van betekenis, die vrucht draagt, dus die van betekenis is voor, ja, voor andere mensen ook, voor God ook? Of wil je wegwaaien, zonder dat je betekenis hebt gehad? Een boom is life-giving. Dat weten wij tegenwoordig. Nog beter misschien wel dan vroeger. Een boom vangt, weten wij tegenwoordig, vangt CO2 af. We zijn bezorgd om de krimpende Amazone door de branden. Want wij weten, dat zijn de groene longen van de wereld. Een boom geeft heel veel. Schaduw en vooral ook vrucht. Nou, in Psalm 1 gaat het over een vruchtboom. Ik denk dat wij ook, de meeste mensen, willen denk ik graag wel van betekenis zijn. Je wilt toch graag iets betekenen voor andere mensen, voor de wereld, voor de maatschappij. Hoe wil je herinnerd worden na je dood? Wat wil je dat de mensen zeggen als je er niet meer bent over jou? Ja, je wil wat goeds doen, toch? Je wil wat betekenen. Voor de wereld en voor God. Hopelijk vooral ook dat. En natuurlijk komt daar de rest dan ook in mee. En daar gaat deze psalm over. Over vrucht dragen voor hem. Net als in Johannes 15, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. En mijn Vader wordt verheerlijkt als jullie vrucht dragen. Zo ook Psalm 1, een boom die vrucht draagt op zijn tijd. En in deze psalm gaat het er dan over hoe je dat doet. En als je dat doet, dan ben je een gelukkig mens. Daar begint het mee. Gelukkig de mens, daar begint deze psalm mee. God heeft jouw geluk voor ogen. Vroeger stond er welzalig, hè? Denk de ouderen onder ons, die weten dat nog goed. Welzalig, de man die niet wandelt. Er zijn trouwens meer psalmen die zo beginnen met welzalig. Bijvoorbeeld psalm 32. Gelukkig, welzalig, als je zonden je zijn vergeven. Welzalig, psalm 119, als je de wet van de Heere onderhoudt. En in het Nieuw Testament kom je ook van die gelukkig prijzingen tegen. Welzalig, gelukkig, de zaligsprekingen. Gelukkig als je nederig van hart bent. Mooi, God wil direct aan het begin van het psalmboek zeggen, gelukkig ben je, God heeft je geluk op het oog. Maar ik voel me niet altijd gelukkig. En jij denkt ook niet. En als hier staat, gelukkig ben je als, wil dat ook niet altijd zeggen dat je gelukkig voelt. Maar het betekent meer, je bent te feliciteren, je bent gelukkig te prijzen. Want het komt goed met jou en jouw leven komt tot zijn bestemming. Om deze psalm goed te begrijpen, en dat geldt eigenlijk voor alle psalmen, moet je weten dat het verbondsliederen zijn. Dat is een heel woord, verbondsliederen. Kijk, je zou bij de psalmen kunnen denken, oh, dat zijn gedichtjes. Gedichtjes die iemand eens geschreven heeft. Nee. Het zijn liederen over een relatie. De relatie met God. En in de Bijbel heet dat verbond, die relatie. En dat verbond heeft God gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. Maar datzelfde verbond, dat is er nog steeds. Dat heeft hij ook met ons. Hoezo dan? Nou, in Galaten 3 staat bijvoorbeeld dat de gelovigen van nu kinderen van Abraham zijn. En daar hoor je dat die lijn doorgetrokken wordt. En dat is belangrijk voor de uitleg van de psalmen. Want in psalm 1 gaat het bijvoorbeeld over rechtvaardigen en zondaren. En bij zondaars denk je dan misschien aan, oh, dat zijn mensen die niet met God leven en hem niet kennen. Heidenen, zeg maar. En dat is niet zo. Want die zondaren, dat zijn mensen die bij de gemeente horen. Die gedoopt zijn, zouden we nu zeggen. Die bij het verbond horen, maar zeggen, het hoeft voor mij niet meer. Ik hoef God niet meer. Dus zondaren is iets binnenkerkelijk, zeg maar. En de rechtvaardigen hier in deze psalm, dat zijn geen heilige boontjes die alles goed doen. Maar dat zijn juist mensen die in Gods verbond leven en zeggen, ja, ik heb ook de zondoffers nodig. Ik heb ook zijn genade nodig. Je kunt het heel goed zien in vers 5b. Daar staat over die zondaars. Zondaars houden niet stand in de kring van de rechtvaardigen. Dus ze maakt een deel uit van de kring van de rechtvaardigen. Dus die zondaars, dat zijn mensen die bij de gemeente horen, maar weggaan. Weg van God gaan. Dus spreekt deze psalm ons als gemeente aan. Mensen waarmee de Heere zijn verbond heeft gesloten. En ja, verbond, kijk, jaren geleden werd dat woord heel vaak gebruikt. Ook in de kerk en in preken. Tegenwoordig niet zoveel meer. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? De relatie met God. Wij hebben het over de relatie met God. Is dat precies hetzelfde? Verbond en relatie met God. Kijk, de kern van het verbond is een relatie. Met God, absoluut. Maar, zeg maar, neem nou even een vriend en vriendin. We hebben een relatie. Maar zijn nog niet getrouwd. Als je gaat trouwen, dan komt er om die relatie een schil heen, zeg maar. En dan, daarmee wordt het ook ja, plechtig en heel serieus en gemeend. En de Heere God heeft een verbond gesloten en daar horen beloften bij. En daar horen ook verplichtingen bij. Dus, het ligt wel dicht tegen elkaar aan, maar verbond is een heel Bijbels woord, ook in het Nieuwe Testament. Het is een verbond en geen contract. Sommige mensen denken bij de relatie met God aan een contract. Maar een contract heb je met je baas. Als je vakantiewerk doet, of wat voor werk ook maar, je hebt een contract wat je ondertekent. Jij moet dingen doen en je baas betaalt. Dat is een contract. Daar zit geen liefde in. Maar verbond is een genadeverbond. God zegt, nee, jij hoeft niks te betalen. Ik doe alles. Ik geef alles aan jou. Je hoeft niks te doen. Niks te doen? Nee, zegt God, maar ik ga jou wel een ander hart geven. En daardoor ga je andere dingen doen. En ik zeg ook wat dat is. Wat je als nieuw mens voor mij wil doen. Dus het is een verbond van genade. En de Heere is trouw aan dat verbond en die trouw wil hij graag ook bij ons zien. Want hij heeft een verbond en daar wil je trouw en liefde delen. Dus vandaar de vraag, wil je boom zijn of kaf? En dat vraagt dus keuzes van ons. En omdat het een verbondslied is, moet je eerst weten dat God voor jou gekozen heeft. Dat is, als je daarover nadenkt, is dat gewoon heel super. Dat God de eerste is die in jouw leven komt. En aan jou zijn liefde verklaart. En nu vraagt de Heer ook trouw en liefde van ons. Dat hoort bij een relatie. Dat hoort bij het verbond. En dat is ook een keuze. De keuze is aan ons. Ik weet wel, het geloof moet je van de Heere krijgen. Maar deze psalm zet ons heel duidelijk ook voor een keus. En die keuze is 3 keer niet en 2 keer wel. Kijk maar even volgende dia. 3 keer niet. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doet. Die de weg van de zondaars niet betreedt. En bij de spotters niet aan tafel zit. 3 keer niet. Maar het lijkt, staat hier niet 3 keer gewoon hetzelfde eigenlijk? Nee, niet helemaal. Want er zit een soort groei in. Als je goed oplet, dan zie je van, je moet niet het verkeerde pad betreden. Dat is het eerste stapje zetten. Zeker niet vervolgens meegaan op dat pad. En ten derde, al helemaal niet bij de spotters gaan zitten, zeg maar. Dan zit je er gewoon tussen, dan heb je voor die kant definitief gekozen. Zie je dat die groei in het kwaad daarin zit, in die eerste 3 regels, 3 keer niet. En als je dan bij jezelf nagaat, ik bij mijzelf en jij bij jouzelf, dan kan dat inderdaad gebeuren. We zeggen wel eens van kwaad tot erger gaat het. Wij kunnen soms wennen aan het verkeerde. Het begint klein. En dan, ja, je groeit geleidelijk aan die kant, de verkeerde kant uit. Bijvoorbeeld een dief. Hoe begint dat vaak? Nou, iemand die eerst in de winkel. Je pikt wat bij de Action, weet ik veel waar. Zit net geen alarmding op. Nou, gaat best wel makkelijk. Oordopjes of zo, weet ik wat. Nou, gaat best makkelijk. Dan gaat de volgende keer iets groters. En daarna nog iets groters. Zo kan het steeds meer gaan. En neem nou gokverslaving. Je bent niet gelijk zomaar gokverslaafd. Je gaat eerst een keer proberen, internet. Okay, een klein beetje geld inleggen. Hé, wauw, best wel, gaat best goed. Een beetje verder en nog verder. En dan op een gegeven moment is dit proces gewoon gebeurd. En het kan ook zijn in het dienen van God. In het dienen van God en de verbondenheid aan God en ook aan zijn gemeente. Eerst was je heel meelevend gemeentelid. Ja, en toen werd het toch een beetje minder. En toen werd het nog minder. Ja, en toen, ach ja, kerk betekent eigenlijk niks voor mij. Dat proces wordt hier getekend. Nou, misschien is het goed om gewoon eens even bij jezelf na te gaan. Is er iets, misschien op dit moment in mijn leven, waarin iets verkeerds aan het groeien is en misschien iets goeds juist aan het afnemen is? 3 keer niet, maar daartegenover 2 keer wel. Maar vreugd, gelukkig de mens die 3 keer niet, maar 2 keer wel vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Vreugde vinden in de wet. Bij de wet denk je gauw aan de 10 geboden, is het niet? En dingen die allemaal niet mogen en wel moeten. Maar dat klopt niet. Dat moet je bijstellen in je gedachten. In het Hebreeuws staat de Torah. Dus heb vreugde in de Torah. En de Torah, dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel. Genesis tot en met Deuteronomium. En in die 5 boeken staat veel meer dan alleen die geboden. Daar staat de schepping in. Gods liefde voor de schepping en de mensen, de zondeval. Maar ook de belofte dat de Heer Jezus zal komen. En het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En de uittocht uit Egypte. En het leiden naar het beloofde land. Kortom, de weg die God met zijn volk gaat naar een mooie toekomst. Dus vreugde vinden in de wet is, en dat overdenken bij dag en nacht, dat is veel meer dan alleen de geboden. Het is je verdiepen in de Torah. Ja, en wij hebben veel meer dan alleen die 5 boeken. We hebben er nu 66. Zing een nieuw lied voor de Heer, want hij heeft nieuwe wonderen gedaan. Van Genesis tot en met Openbaring. Het Oude Testament is de bloemknop. En misschien heb je bloemen gekocht voor het weekend en zitten nog bloemen in de knop. Die bloem zit er helemaal in. Maar het Nieuwe Testament, dat is het Oude Testament. Bloem in de knop. En het Nieuwe Testament, dan is die bloem helemaal ontloken. De Heer Jezus is gekomen. En met zijn komst gingen de psalmen in vervulling. En hij heeft de wet vervuld. Ook de geboden. Hij heeft ze volkomen gehouden. De keuze is dus voor jou en mij, wil ik zijn een boom of kaf? In plaats van de weg van de zonde te gaan, is het zoveel beter om Gods woord te overdenken en daar vreugde in te vinden. Maar ja, kan dat? Kan dat? Kun je vreugde vinden in Bijbelstudie, zeg maar, of het luisteren naar een preek of een overdenking, of kan je daar vreugde in vinden? En wij vinden vaak andere dingen leuker dan ons verdiepen in het woord van God. Je hebt meer plezier misschien in sport, of gamen, of natuur, of uitgaan. Dat vind je misschien leuker dan je verdiepen in de Bijbel. Ja, dat is vaak wel zo. En er staat hier ook nog overdenkend bij dag en bij nacht. Verdiept in zijn wet dag en nacht. Ah, dat kan toch niet, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Nou, dat betekent ook niet dat het elke minuut is. Net zoals er in de Bijbel staat, bid zonder ophouden. Dat betekent niet dat je 24/7 in gebed moet zijn. Maar het is wel een houding wordt hier bedoeld. Een houding waar je mee naar bed gaat en waar je mee opstaat. Dat je wil leven vanuit dat woord van God. En je keuzes die je maakt ook daardoor laat aansturen. Door het verbond van God met ons. Maar blijft de vraag, hoe kun je daar nou plezier aan beleven? Hoe kun je daar nou plezier? De catechisatie gaan we beginnen deze week. Nou, je wilt misschien best liever eigenlijk ook wel iets anders zouden doen op die avond. Toch kun je groeien. Je kunt groeien in het plezier, het vreugde hebben in het woord van God. In wat God allemaal gedaan heeft. Om daar je in te verdiepen. Zoals je in het verkeerde kunt groeien, hebben we net gezien. Hè, de drie keer niet. Zo kun je ook in het goede groeien. We zeggen wel eens, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is denk ik zo. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Waar je geen aandacht aan geeft, wordt minder. Dus met sport zo. Hè? Stel dat je bent een fervent sporter. En daar lees je over en daar train je voor. En zo groei je daar ook in. Doe je er niks meer aan, denk je er niet meer aan, dan zakt het weg. En dat geldt hier ook. Overpeins de Torah en heel de Bijbel bij dag en bij nacht. En hoe meer je ermee bezig bent, de Heilige Geest moet daar zeker ook bij komen, en daar mag je ook om vragen. Maar hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je ook onder de indruk komt van Gods liefde, zijn grootheid, zijn wijsheid, zijn leiding in je leven. Het zijn wel schatten die gedolven moeten worden. En soms dan lees je in de Bijbel een stukje, en dan heb je een stukje gelezen ook, en dan zeg je, doet me niks. Ja, maar de Bijbel is ook een schatboek. En een schat moet je ook naar graven. Je moet er ook wel iets voor doen. Je moet je erin willen verdiepen. Dan zul je zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Bomen komen vaak voor in de Bijbel. Direct in het begin al, Genesis 1, boom van het leven, boom van kennis van goed en kwaad. En in Openbaring 22 opnieuw, eind van de Bijbel. En moet je dit eens even lezen. Frappant de overeenkomst met Psalm 1. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. Weer een boom aan het water. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 maanden per jaar vrucht draagt. En de bladeren van de boom brachten de volken tot genezing. Tref de overeenkomst. Psalm 1 vergelijkt jouw leven met een boom aan het water. Stromend water. Die boom die blijft goed. door het stromende water. Ik zei net, de psalmen gaan over Jezus. Waar vind je nou Jezus in deze psalm? Nou, een tijdje geleden heb ik gepreekt over de vrouw bij de put, Johannes 4. Ze zei, Jezus, ik kan u levend water geven. Toen heb ik ook uitgelegd dat water in de Bijbel vaak betekent de afwassing van zonde, maar ook de nieuwe bloei in je leven door de Heilige Geest. Dat alles door Christus. Dus dat stromende water voor die boom, denk ook maar aan de doopwater, dat is daar een teken van. Dat wijst daarnaar, dat is Christus, dat is wat Christus voor ons gedaan heeft. En als je zo'n boom mag worden, een boom is life-giving. Die boom blijft staan, is sterk. En dan leid je een productief leven. Het leven voor God, vrucht dragen voor de Heere God. Draag jij vrucht voor de Heere God? Doe ik dat? Het kan op heel verschillende manieren. Ja, dat hoeft niet per se een succesvol leven te zijn. Hè, wat is een succesvol leven? Soms meten we dat af aan titels, aan inkomen, aan grootte van het huis. Ja, is dat een succesvol leven? En iemand die 13 banen heeft en 14 mislukkingen? Die wordt soms wat meewarig aangekeken. Wanneer heb je nou een geslaagd leven? Ik denk dat we ons soms daar heel erg in vergissen. De Heere God zegt misschien wel tegen die persoon van 13 banen en 14 mislukkingen. Wat, je hebt een geslaagd leven. Je hebt een leven geleid als een boom die stond in water en vrucht gedragen hebt. Wil jij van betekenis zijn? Ik denk dat iedereen graag van betekenis wil zijn. Wat wordt er over ons gezegd bij onze begrafenis? Nou, niemand wil graag dat er gezegd wordt van die dacht alleen aan zichzelf en verrijkte zichzelf en de rest van de wereld kon barsten. Iedereen wil graag van betekenis zijn voor zijn medemens. En dat hoort het bij elkaar. Van betekenis zijn voor God en voor je medemens. Dat hoort bij elkaar, zoals de twee grote geboden bij elkaar horen. Geworteld in het stromende water draag je vrucht. En dan staat er, alles komt tot bloei. En dat klinkt wel alsof alles wat je aanraakt wordt goud. Er zijn van die mensen, je kan er soms jaloers op worden. Die mensen die iets ondernemen en ploep, het boomt gewoon. Het gaat altijd goed, denk je. Alles wat je onderneemt gelukt. Alles komt tot bloei, staat er in deze psalm. Dus ik word een soort Guus Geluk. Als ik dit doe, met vreugde de wet van de Heer overdenk. Nee dus, in de psalmen, en er zal nog goed genoeg aan bod komen. In de psalmen vinden we juist heel veel emoties van angst en verdriet en uitzichtloosheid en woede soms. Hier betekent het dat alles tot bloei komt, dat alles wat je onderneemt vanuit dit geloof, dat het wel een plek heeft in Gods Koninkrijk en dat je wat dat betreft wel je bestemming bereikt. Dat het iets bijdraagt aan het Koninkrijk van God. Ja, en wat dat dan precies is, weet ik precies wat ik bijgedragen heb aan het Koninkrijk van God, weet jij dat? We hebben er soms onze gedachten over. We weten het vaak niet eens. Weet jij welk gebed van jou misschien het verschil heeft gemaakt bij iemand? Weet jij welk opbeurend woord misschien voor iemand heel belangrijk is geweest? Misschien dat we het later mogen inzien. Ik denk dat we ons heel erg vergissen soms. Dat we denken van, oh, dit is geweldig wat hier gebeurt en wat mensen gedaan hebben. Terwijl langs andere dingen heen kijken en het ons niet opvalt. We zeggen wel eens, er gebeuren veel mooie dingen in de gemeente die we niet zien, die we niet benoemen. Ik denk dat we ons best vergissen. In 1 Korinthe 3 staat dat straks bij het laatste oordeel pas zal duidelijk worden hoe wij gewerkt hebben in het Koninkrijk van God. Dan zal duidelijk worden of iemand gebouwd heeft met hooi of met goud of met zilver. Gelukkig ben je te prijzen als je die boom wilt zijn. Dan blijf je staan, in tegenstelling tot het kaf van Koren. Kaf, je ziet het hier op dat plaatje, waait weg. In de wind. Je houdt geen stand in het gericht. Want dat staat er eigenlijk in de nieuwe Bijbelvertaling, is dat gericht er een beetje uitgekieperd. Dat zijn van die dingen waar je eigenlijk wel attent op moet zijn, in de nieuwe Bijbelvertaling. Want er staat zoiets van, je hebt geen plek in de rechtspraak of zo. Of onder de gerechten. En er staat hier wel degelijk, je houdt dan geen stand in het gericht. Welk gericht? Nou, in de tijd van de psalm was dat soms heel letterlijk niet blijven staan, want dan ging het volk in ballingschap. Dat was een gericht van God. Uiteindelijk betekent dat hier ook het laatste gericht, het laatste oordeel. De boom blijft staan, als je geworteld bent in Gods genadeverbond, zeg maar, dan blijf je staan. Maar maak je je daaruit los, dan waai je weg, ver van God weg, ver van Gods heerlijke aanwezigheid. Sommige mensen denken dat dat gericht en oordeel, ja, dat is iets van het Oude Testament. God is nu liefde, God is zeker liefde. Maar Jezus heeft juist heel vaak gesproken over het gericht en het oordeel. Denk maar aan de gelijkenis, die is vaak nog wel bekend, van de rijke man en de arme Lazarus. Dat is het eindpunt als je de weg van God inslaat. De weg los van God inslaat. Mocht het zo zijn dat jij nu zegt van oké, ik moet toch mijn leven eens weer opnieuw bekijken. Van welke kant ga ik nu eigenlijk naartoe? Misschien ben ik wel op de verkeerde weg. Dan is dit tegelijk een oproep van keer terug. Zoals je dat bij de snelweg kunt hebben, zo'n bordje ga terug. Als je bijvoorbeeld een afrit als oprit gaat gebruiken. De Heere wil niks liever dan dat je gelukkig te prijzen bent. Gelukkig de man, de mens die niet meegaat met wie kwaad doet, maar vreugde vindt in het woord van God en zich daarin verdiept, dag en nacht. Amen.
Thank you.
Psalm 1 Nieuw Testamentisch vertaald, zal ik maar zeggen, in Galaten 5 wil ik voorlezen. En zingen daarna opwekking 244 twee keer, denk ik. Ja, dat is ook Psalm 1, maar in een andere setting. Wanneer je door de geest geleid wordt, ben je niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slempartijen. En nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Zullen we samen danken en voor elkaar bidden. Heere God in de hemel. Zijn Vader, Heere Jezus, die aan Vaders rechterhand bent. Heilige Geest, die in ons hart wil wonen. Drie-enige God, wij zien u niet, maar we zien wel veel van uw werk. Dat zien we in de schepping, in de natuur, die ondanks onszelf nog steeds zo mooi is en waar we van kunnen genieten. We zien in deze herfsttijd de vruchten rijpen aan de bomen. En ze dienen weer tot voedsel en ook, zijn ook mooi om naar te kijken. Heer, ook daarin mogen we iets van uw creativiteit herkennen. Heer, we danken u ook voor de Bijbel. Zonder de Bijbel zou het moeilijk worden, ondoenlijk worden om iets te zinnigs over u te zeggen. Als we de Bijbel niet hadden, hadden we misschien te zeggen dat er wel iets zou moeten kunnen zijn, maar nu mogen we u kennen als onze liefdevolle Vader, die zoveel voor ons over hebt en ons leven wil leiden, ook al snappen we niet altijd hoe en wat en waarom, maar toch. Heer Jezus, u leefde met de psalmen, ze gaan over u. Psalmen geven woorden aan onze gevoelens binnen de relatie met u. En met deze eerste psalm bepaalt u ons vandaag bij de meest fundamentele keuze in ons leven. Ga ik met u of zonder u? Wij bidden u voor elkaar, wilt u ons een hart geven? Dat we vreugde vinden in u en dus ook in uw woord. En dat willen overpeinzen bij dag en bij nacht. Dat we er echt vreugde in hebben, er blij mee zijn, het graag willen, onze willen in verdiepen ook. Dat gaat bepaald niet vanzelf, Heer, dat erkennen wij u. Er zijn zoveel andere dingen die we nog veel leuker vinden vaak. Maar we bidden om uw Heilige Geest, Heer, of we daarin mogen groeien. Steeds meer mogen ontdekken van u en dat die ontdekkingsreis ook mooi is. En dat we daarvan kunnen genieten. Daarom bidden we om uw zegen over alle Bijbelstudie, persoonlijk of samen. En ook de catechisaties die dit jaar, deze week weer gaan beginnen. Heer, mogen dat ook bijeenkomsten zijn met vreugde, ook plezier. Dat we geven dat het goed gaat. We bidden u voor het jaarthema. Mag dat ook opbouwend zijn voor onze gemeenten Oost en West. Heer, wilt u zo ook dit gemeenteweekend van West ook zegenen en ook de bijkomst straks op Quinteloijen. Vader, we bidden u ook voor elkaar als we misschien in een negatief proces zitten wat ons geloof betreft. Zoals dat ook in Psalm 1 ook werd uitgetekend, het betreden van de weg, van de verkeerde weg, het meegaan op de verkeerde weg en het uiteindelijk samen zitten tussen de spotters. Heer, als dat proces misschien in ons leven gaande is of bij mensen die we goed kennen, bij mensen die hier niet zijn, maar we er wel bij de gemeente horen, wilt u dan ingrijpen, wilt u ons terugbrengen naar u toe, wil verloren schapen zoeken. Heer, dit bidden wij u in Christus naam. Amen. Tijdens de collecte gaan we luisteren of ook zingen. Luisteren of zingen? Mag zingen. Psalm 145 voor nu. En sowieso zingen Psalm 150 vers 1 en 2 na de collecte. All the girls singing. Met Gods zegen mogen we de zondag verder ingaan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.
zingen. Amen.